Goedenavond, gemeente. Hartelijk welkom hier in de Pauluskerk en ook iedereen die deze dienst nu of op een later tijdstip online meeluistert of meebeleeft. Vanavond gaat dominee Lamin uit Delft voor. Hartelijk welkom, dominee. Fijn dat u er bent. De muzikale begeleiding op het orgel is in handen van de heer Dick van den Broek. Dick de Hertog, sorry. En heeft u vragen over deze dienst of over onze wijkgemeente, dan kunt u daarvoor bij mij als ouderling van dienst terecht. Mijn naam is Els de Leden. De collectedoelen worden straks toegelicht door de diaken Dirk Hakkersteeg. Volgende week zondag 8 maart is er in deze kerk om 10 uur een kerkdienst waaraan de Livingstone School medewerking verleent, een zogenaamde scholendienst. En dominee van den Berg is dan de voorganger. Er is geen kindernevendienst. En in de dienst van 7 uur gaat dominee de Bruin uit Blijswijk voor. De bloemen uit de dienst van vanmorgen zijn als bemoediging goed gebracht bij mevrouw Wilma Pitlo en ook hebben een kaart gestuurd naar de heer Maarten Verbaan. Er is een mededeling van de Algemene Kerkraad met betrekking tot beroepingswerk in de Oostpoort. De Kerkraad van wijkgemeente de Oostpoort laat zich met grote blijdschap en dankbaarheid weten dat dominee Menno Zandbergen het op hem uitgebrachte beroep heeft aanvaard. We willen u vragen te bidden voor dominee Zandberg en zijn gezin en voor de periode die nu gaat komen. We beseffen ook dat de vreugde in de Oostpoort betekent dat de gemeente in de Oosterkerk in Alsmeer vandaag het moeilijke bericht ontvangt dat hun predikant weg zal gaan. We willen u daarom ook vragen voor de gemeente in Alsmeer te bidden. Ik wens ons allen namens de Kerkenraad een gezegende dienst die we beginnen met het zingen van ons intochtslied Psalm 91... vers 1 en 2.
Laten we samen, hier in de kerk en ook thuis, stil worden voor God. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die zijn trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen samen lied 1005, vers 1, 3 en 5, zoekend naar licht hier in het duister. Samen met elkaar bidden. Trouwe God, onze Vader, u bent onze toevlucht, onze vesting, God op wie wij vertrouwen. En wat hebben wij dat nodig in deze wereld, waarin we niet weten wie of wat wij kunnen vertrouwen? Wat hebben wij nodig, Heere God, om u te vertrouwen? In een wereld die in brand staat. En we danken u. Want wie u bent, daar hoeven wij niet naar te raden. Dat hoeven wij niet zelf te bedenken. En u bent niet onze diepste gedachte. U zegt zelf tegen ons wie u bent. Onze toevlucht, onze vesting. De God die wij kunnen vertrouwen. En Heere God, hier zijn wij. Kwetsbare mensen, zo wankel. Aan de buitenkant lijkt het soms heel wat. Maar als mensen ons hart zouden zien en al die gedachten van ons, wat zouden ze van ons denken? En Heere God, we danken u dat we eerlijk kunnen zijn voor u. Geef dat deze dienst daar ook een oefening in zal zijn. Eerlijk zijn. Naar u, naar elkaar. En laat deze dienst ook een oefening zijn. In ons uitstrekken naar u. En u te leren vertrouwen. Juist in deze tijd van 40 dagen. Op weg naar Pasen. Help ons. En geef ons, Heere God, daarvoor uw Heilige Geest. Die ons geloven doet. En die ons doet zeggen, Jezus is Heer. Open ons hart, ons verstand en ons leven. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij gaan samen lezen uit de Bijbel. En straks in de preek staan we stil bij de verzoeking van Jezus in de woestijn. En bij die verzoeking in de woestijn citeert de duivel nota bene uit Psalm 91. We lezen samen die psalm. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels. Onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een schild en panzer. De verschrikking van de nacht hoef je niet te vrezen. Ook de pijl niet die overdag op je afvliegt. Nog de pest die rondwaart in het donker. Nog de plaag die toeslaat midden op de dag. Al vallen er 1000 aan je linkerzijde en 10.000 aan je rechterhand. Jou zal niets overkomen. Open je ogen en zie hoe wie kwaad doen worden gestraft. U bent mijn toevlucht, Heer. Als je mag wonen bij de Allerhoogste, zal het kwaad je niet bereiken. Geen plaag je tent ooit treffen. Zijn engelen geeft hij opdracht over je te waken, waar je ook gaat. Op hun handen zullen zij je dragen. Je zult je voet niet stoten aan een steen. Leeuw en adder zul je vertrappen. Roofdier en slang vermorzelen. Ik zal bevrijden wie mij lief heeft en beschermen wie met mijn naam vertrouwd is. Wie mij aanroept, geef ik antwoord. In de nood zal ik bij hem zijn. Ik zal hem bevrijden en met roem overladen. Hem overvloed van dagen geven. Ik zal zijn redding zijn. We zingen samen uit een vertolking van deze psalm, lied 91a uit het liedboek vers 1, wie in de schaduw Gods mag wonen. De tweede lezing is uit Lucas 4, de eerste 13 versen. Vervuld van de Heilige Geest trok Jezus weg van de Jordaan. Hij werd door de geest naar de woestijn geleid, waar hij 40 dagen bleef en door de duivel op de proef gesteld werd. Al die tijd at hij niet. En toen de 40 dagen verstreken waren, had hij grote honger. De duivel zei tegen hem: als u de zoon van God bent, beveel die steen dan in een brood te veranderen. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, de mens leeft niet van brood alleen. Toen bracht de duivel hem naar een hooggelegen plaats en liet hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. De duivel zei tegen hem: ik geef u de macht over dat alles en ook de roem die ermee gepaard gaat. Want ik kan daarover beschikken en ik geef het aan wie ik wil. Als u in aanbidding voor mij neervalt, zal dat allemaal van u zijn. Maar Jezus antwoordde: er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. De duivel bracht Jezus naar Jeruzalem, zette hem op het hoogste punt van de tempel en zei tegen hem: als u de zoon van God bent, spring dan naar beneden, want er staat geschreven: zijn engelen zal hij opdracht geven om over u te waken. En ook, op hun handen zullen ze u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. Maar Jezus antwoordde: er is gezegd, stel de Heer uw God niet op de proef. Toen de duivel Jezus aan al deze beproevingen had onderworpen, ging hij voor een tijd bij hem vandaan. En dit is het woord van God voor ons vandaag. En wij zijn gelukkig als wij het woord van God horen, in ons hart bewaren en eruit leven. Amen. We zingen verder in lied 91a en daarvan zingen we nu vers 2 en 3. Na de verkondiging zingen we uit Hemel Hoog, nummer 453, vers 1, 3 en 4. Wat komt en weer gaat, rotsvast blijft mijn God. Gemeente van Christus. Jezus komt in de woestijn want hij gaat de weg van het volk Israël. Het volk was 40 jaar in de woestijn. Jezus is er 40 dagen. De woestijn is in de Bijbel meestal niet een hele grote zandbak waar wij vaak aan denken. Maar een plek die onherbergzaam is, met ruige omstandigheden, wilde dieren. Een plek waar je niet zomaar op eigen houtje makkelijk overleeft. En als je daar bent, waar het dan op aankomt, is: wie kan ik vertrouwen? Het is de plek waar het volk Israël met heel veel vallen en opstaan leert om te vertrouwen op God. En het is de plek waar Jezus ervaart hoe je dat doet. Vertrouwen op God. Jezus komt in de woestijn. Hij gaat vasten, zich onthouden van eten en zich richten op God. Dat doet hij 40 dagen lang, dus hij is uitgehongerd. En dan, op dat moment van grote honger, van grote kwetsbaarheid, doet de duivel zijn eerste zet. Ja, ik weet dat je gevast hebt, maar dat is nu wel welletjes, hè? Als u de Zoon van God bent, beveel dan die steen in een brood te veranderen. Is dit werkelijk zo erg, wat de duivel hier voorstelt? Natuurlijk heeft Jezus een lege maag. Natuurlijk voelt hij dat. Hij is ook helemaal mens. En hij zal ook die steen zien, waar de duivel op wijst. Die net lijkt op een brood. Zou Jezus daar dan geen brood van kunnen maken? En waarom zou hij het niet doen? Hij heeft al lang genoeg gevast. Hoe verleiderlijk en hoe listig. Het klinkt zo logisch. God is toch machtig om wonderen te doen. Hij heeft toch brood gegeven in de woestijn. Hij kan vast van stenen broden maken. Maar het gaat hier om meer dan honger. Het gaat hier om meer dan een lege maag. 40 dagen geleden is het dat Jezus zich liet dopen. 40 dagen geleden is het dat de hemel werd geopend en dat de Heilige Geest neerdaalde op hem in de gedaante van een duif. 40 dagen geleden is het dat een stem klonk uit de hemel. Jij bent mijn geliefde zoon, in jou vind ik vreugde. Een directe bevestiging van God zelf over wie Jezus is, zoon van God. Geliefd door God. Dat is nu, minstens 40 dagen geleden. Jezus heeft 40 dagen gevast, 40 dagen alleen. Hoe zeker is Jezus nog van deze stem? Hoe zeker is hij nog van wat die stem tegen hem zei? Wat God zei, dat hij Gods zoon is en geliefd door God. Hoe lang geleden voelt dat? En nu komt de duivel, die op twee manieren Jezus frontaal aanvalt. Op zijn honger, zijn lege maag. Hij is een mens. En die hem aanvalt op de woorden van God. God die zei, jij bent mijn geliefde zoon. En de duivel die zegt, is dat echt zo? Is Gods woord betrouwbaar of heb je het zelf bedacht? Ben je echt de zoon van God? En als je het bent, beveel dan die stenen in brood te veranderen. Als je het bent, dan kun je het. Maar ben je het echt? Ik weet niet hoeveel mensen van ons echt wel eens gevast hebben als een geestelijke discipline. Om je te richten op God. Dus ik heb het niet over het een keertje laten staan van een glas wijn. Ik heb het niet over een tijdje minder chocola eten. Allemaal prima. Maar dat is natuurlijk niet heel indrukwekkend. Maar werkelijk vasten, om te kunnen bidden en je te richten op God. Als je dat hebt gedaan, dan weet je hoe dat voelt. Maar ik denk dat veel meer van ons iets anders hebben ervaren. Namelijk, hoe het voelt om je af te vragen, ben ik werkelijk een kind van God? Hoor ik werkelijk bij hem? Houdt hij werkelijk van mij? Of met andere woorden, ben ik wel goed genoeg voor God? Het geloof dat je kind van God bent, dat je hoort bij God, dat hij je lief heeft. In onze beste dagen durven we dat, hoop ik, te zeggen en te belijden. Maar hoe vaak ligt dit besef niet onder vuur, juist in je eigen hart? Juist als we kwetsbaar zijn, honger hebben, verdriet hebben, ons onzeker voelen. Kind van God, wat denk je zelf? En misschien vraag je ook wel eens af of God überhaupt wel bestaat. Klinkt allemaal heel mooi. En als je eruit bent dat hij echt bestaat, kan die kloof tussen God en ons zo groot voelen. En hoe vaak denken we ook niet over onszelf. Dat wij niet goed genoeg zijn, dat we tekortschieten. En daarom niet echt horen bij God of bij de kerk. Het lukt ons misschien niet altijd naar de kerk te komen en we voelen ons schuldig. Of we kijken naar een ander om ons heen. Een ander waarvan we denken, kijk eens hoe goed die gelooft. Die heeft het wel op een rijtje en kijk eens hoe actief die wel niet is. En we meten onszelf af aan een ander en wij falen. En als je een kind van God bent, dan maak je er niet zo'n potje van in je leven, toch? Dan zou je er toch wat meer van bakken. Deze verzoeking gaat over de identiteit van Jezus. Wie is hij? En stelt ons dus ook voor de vraag wie wij zijn. Want hoe meer wij twijfelen aan onze identiteit als kind van God, hoe meer wij kwetsbaar zijn voor verleiding op allerlei manieren. Maar hoe antwoordt Jezus? Met een Bijbeltekst. Er staat geschreven: de mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord van God. Deuteronomium 8, vers 3. Een tekst die Jezus geleerd heeft, die in zijn hart is geprent. En dan komt de tweede verzoeking. De duivel brengt Jezus naar een hooggelegen plaats en laat hem in één ogenblik alle koninkrijken van de wereld zien. Hoe kan het? En hij zegt tegen Jezus: ik geef je de macht over dat alles en de roem die erbij hoort. Want ik kan erover beschikken, ik geef het aan wie ik wil. Als u mij aanbidt en voor mij neervalt, dan zal het van u zijn. In Psalm 24 staat wat anders. Daar staat: van de Heer is de aarde en alles wat er leeft, de wereld en die haar bewonen. Maar ja, geloof je dat echt? Als je om je heen kijkt, zie je toch wat anders. Dan zie je een wereld die door machthebbers wordt gerund. Misschien wel door de duivel, denk je misschien wel bij jezelf. En de duivel die speelt daarop in en die zegt als het ware: wat als deze aarde helemaal niet van God is, maar van mij? En als ik het je kan geven? Hoe verleidelijk en hoe listig. En hoe kunnen wij ook geneigd zijn om in die gedachtegang mee te gaan dat de aarde niet van God is, maar van een andere macht. Maar de aarde is van God en laat niemand je daarvan afbrengen. Deze tweede verzoeking is een verzoeking waar door de eeuwen heen velen voor gevallen zijn en vallen. De verzoeking van de macht. En door de eeuwen heen is de kerk er ook voor gevallen. Vanaf het moment dat het christelijk geloof staatsgodsdienst werd in het Romeinse Rijk, ging het heulen met de macht en ging het meer vertrouwen op machthebbers dan op God. En de corruptie kwam en het verval in het Romeinse Rijk en in de kerk. En dat patroon heeft zich zo vaak herhaald. En natuurlijk een bekend voorbeeld is Nazi-Duitsland, waar de kerk ook ging heulen met de macht. En het christelijk geloof liet vervormen tot een systeem waarin één mens werd verheerlijkt, de politiek leider. Een systeem dat miljoenen mensen buitensloot en de dood injoeg. En wij zijn er ook gevoelig voor. Heulen met de macht. Want wij zijn er zo gewend aan geraakt dat het christelijk geloof naar de rand van de samenleving is gegaan. Wij zijn er zo gewend aan geraakt dat cultuurmakers, bekende Nederlanders, mensen op tv en zo, dat die spotten met het christelijk geloof. We zijn er zo gewend aan geraakt, zozeer, dat we soms bijna blij kunnen worden als bekende mensen, mensen met macht, positieve dingen gaan zeggen over het christelijk geloof opeens. Maar kijk uit, kan heel gevaarlijk zijn, want zo vaak is het een vorm van christelijk geloof die gaat over wit nationalisme, over mensen uitsluiten, over rijkdom houden voor onszelf, over andere mensen zien als minderwaardig. We zien het gebeuren in het groot, in Rusland, in Amerika. En we zien ook mensen, hoopvol, die niet daarvoor buigen. Een tijdje geleden ging de vicepresident van Amerika op bezoek bij het Vaticaan, bij de paus, om de paus uit te nodigen om aanwezig te zijn in Amerika op 4 juli dit jaar. Bij het grote feest van het 250-jarig bestaan van de Verenigde Staten. De vicepresident ging persoonlijk de paus daarvoor uitnodigen. En wat was het antwoord van de paus? Nee, ik kom niet. Onlangs liet hij weten wat hij wel gaat doen op die dag. Hij gaat naar Lampedusa, het eilandje bij Italië, bekend, berucht, van de vele migranten, vluchtelingen die daar stranden. Op 4 juli gaat de paus niet aanzitten bij de grote en de machtige. Hij gaat het brood breken met de minste van de aarde. Bij deze verzoeking is het verzoek aan Jezus om te knielen voor de duivel. Maar de echte aanval is nog niet eens dat knielen. De werkelijke aanval is de aanval op wat Jezus gelooft over God. Geloof je echt dat de wereld van God is? Dat zegt de duivel tegen Jezus. Jezus die 30 jaar Romeinse overheersing heeft meegemaakt, 30 jaar economische onderdrukking, 30 jaar dreiging van geweld. In de synagoge heeft hij geleerd, de wereld is van God. Maar gelooft hij het echt? En hoe antwoordt Jezus? Ga weg van mij, Satan. En hij reageert weer met woorden uit de Bijbel. Want er staat geschreven, aanbid de Heer uw God, vereer alleen hem. Deuteronomium 6, vers 13. Het is heel opvallend. Bij de verzoekingen in de woestijn. Jezus houdt geen stand daar door een beroep te doen op zijn goddelijkheid. Had hij kunnen doen, doet hij niet. Jezus beroept zich op datgene waar wij ons allemaal op kunnen beroepen. Namelijk de woorden van God. En dat is een grote les voor ons. Als wij in een situatie komen van aanvechting, van twijfel. Als wij ons afvragen of God wel te vertrouwen is. Of wij wel bij hem horen. Of de wereld wel van hem is. Wat doe je dan als je kwetsbaar bent door honger, dorst, verdriet, ziekte? Hoe ga je om met die aanvechting? De tijd van aanvechting is niet het moment om alles wat je gelooft opeens uiteen te gaan rafelen en ter discussie te gaan stellen. Doet Jezus ook niet. Wat Jezus ook niet doet, is hou vast zoeken in zijn eigen persoonlijke ervaring van dit moment. Zo van, oh, het valt wel mee hoor met die honger. Ik kan me best goed tegen. En ik heb net nog een paar aardige berichtjes gehad van mensen die wel om me geven. En de lente komt, dus het komt wel goed. Allemaal mooie dingen natuurlijk, maar uiteindelijk geeft het geen houvast. Jezus klampt zich vast aan de fundamenten van zijn geloof, dat gevormd is in gemeenschap. Toen hij kon samenkomen, toen hij nog niet eenzaam was. Hij citeert uit de Bijbel, die kent hij uit zijn hoofd. Hij kan het dromen, het geloof van zijn vaderen van de gemeenschap. Dus berg Gods woorden in je hart. Blijf ze zingen, blijf ze bidden, blijf ze lezen. God werkt er doorheen, juist in moeilijke tijden. Deuteronomium 8, Jezus kent het uit zijn hoofd. Een mens leeft niet van brood alleen. Deuteronomium 6, Jezus kent het uit zijn hoofd. Je zult de Heer je God aanbidden, hij alleen. Jezus heeft dit geloofd op zijn beste dagen. En hij klampt zich eraan vast op zijn moeilijkste dagen. En dan komt de derde aanval. De duivel brengt Jezus naar Jeruzalem, naar het hoogste punt van de tempel en zegt tegen hem, als u de zoon van God bent, spring naar beneden. Want er staat geschreven, zijn engelen zal hij opdracht geven over u te waken. En ook, op hun handen zullen zij u dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen. De duivel citeert Psalm 91. Een van de prachtigste psalmen over de bescherming van God. Een van die psalmen waar denk ik ook wel mensen van ons mooie herinneringen aan hebben, van bijzondere momenten. Vroeger thuis las mijn vader deze psalm als ze op vakantie gingen. Niet dat die psalm voor vakanties geschreven is natuurlijk, maar als kind gaf het me wel het gevoel van bescherming. De duivel citeert deze psalm. Hoe verleidelijk en hoe listig. En wat er dan gebeurt op zo'n moment, dat is iets wat wij ook kunnen ervaren. Je hoort opeens iemand die iets uit de Bijbel aanhaalt. Iemand met macht of een bekend persoon. Iemand citeert een prachtige tekst. En wij kunnen denken, oh wat mooi, oh wat fijn. Maar dat hoeft het helemaal niet te zijn. Want het doet er nogal toe wie de Bijbel citeert. En het doet er nogal toe met welke bedoeling de Bijbel wordt geciteerd. Het Russische regime gebruikt Bijbelteksten. Het Amerikaanse regime ook. Ter legitimering van hun macht. En ze maken een geloof zonder liefde voor God. Zonder liefde voor de naaste. Zonder barmhartigheid, zonder genade. Ze maken een christendom zonder Christus. En dat is heel erg. De duivel zegt, als je Gods zoon bent, spring naar beneden, want de engelen zullen je toch redden. Als je Gods zoon bent, als je Gods kind bent, waarom zou God dan toelaten dat jij lijdt? Als dit Gods wereld is, dan kan hij toch ingrijpen. Dan gebeurt al die ellende toch niet. De duivel snijdt aan het probleem van het lijden. Als je bij God hoort, waarom moet je lijden? Als de wereld van God is, waarom grijpt hij niet in? Dit is een directe aanval op de heilsweg die God gaat in Jezus. Jezus is mens geworden in deze wereld die gebroken is. In deze wereld die tegelijkertijd van God is. Deze wereld waarin lichamen gebroken worden en pijn doen. Waarin harten breken. In deze wereld waarin onze geest verward kan raken. En waarin mensen sterven, wij ook, tenzij Jezus eerder terugkomt. En Jezus is gekomen om in deze wereld te leven onder deze omstandigheden. En om in deze wereld te sterven. Want Jezus wordt niet bewaard voor de dood. Hij gaat erin binnen, helemaal. En God zal hem doen opstaan uit die dood. De duivel wil Jezus verzoeken. En hoe antwoordt Jezus? Er is gezegd, je zult de Heer je God niet verzoeken. Deuteronomium 6, vers 16. Alsof Jezus tegen de duivel zegt, je kunt mij testen, je kunt mij verzoeken. Maar ik ga God niet testen, ik ga God niet verzoeken. De dag komt dat de trouw van God de inzet zal zijn van het grote geding. De dag komt waarop zal blijken of God werkelijk te vertrouwen is. Door kruis en dood heen. Dan zal het blijken. De duivel snijdt het probleem aan van het lijden. Als je bij God hoort, waarom moet je lijden? Als de wereld van God is, waarom grijpt hij niet in? En wij kennen die vragen in het groot en we kennen de vragen in het klein. En het doet er nogal toe. Waarom en op welke manier deze vragen gesteld worden. Als deze vragen opkomen vanuit persoonlijke nood, vanuit werkelijke aanvechting, zijn die vragen legitiem. Maar heel erg vaak worden die vragen om hele andere redenen gesteld. En zijn het vaak een manier, is de manier om God van het lijf te houden. En dan gaan we doen alsof het lijden van de wereld iets is wat wij God voor de voeten kunnen werpen, bijna als borrelpraat. Zo van, als er een God is, waarom al dat lijden dan? Zie je wel dat het niet klopt. Terwijl zoveel lijden in de wereld het gevolg is. Van al die keuzes die mensen maken, wij ook, in het groot en het klein. Al die keren dat we niet kiezen voor God. En niet kiezen voor liefde en gerechtigheid. Al die keren dat ik kies voor mijn genot. En dan vervolgens in mijn hoogmoed vraag aan God waarom hij er niet wat aan doet. Terwijl God diezelfde vraag kan stellen aan mij. En wij moeten leren, allemaal, ik ook, om weerbaar te zijn, juist als christen. Zelfs al zijn we van God. Zelfs al weten we, de wereld is van God. Dat betekent niet dat God in deze wereld het lijden tegenhoudt. Dat heeft hij niet beloofd. Wij worden niet boven het lijden uitgetild. Wij zijn niet ontheven boven de kwetsbaarheid. Wij horen bij die hele schepping. Ook wij hebben een lichaam dat pijn doet en dat gebroken kan worden. En we hebben een hart dat misschien al heel vaak gebroken is, misschien nog vaker dan ons lijf. En wij hebben een geest die verward kan raken en wij zullen sterven. En als wij het in dit leven aandurven om andere mensen lief te hebben, dan sterven we al 1000 keer voordat wij stoppen met ademhalen. Jezus was mens. Hij was kwetsbaar. Wij zijn mens. Wij zijn kwetsbaar. Wij zijn sterfelijk. En er is één dag in het jaar waarop de kerk ons herinnert aan onze eigen sterfelijkheid. Niet die van mijn buurman, niet die van mijn ouders, die van mezelf en van jouzelf en uzelf. Onze lichamen zullen sterven, hoe hard we ook proberen ze gaande te houden door eten en beweging, medicijnen en operaties. Eén dag in het jaar herinnert de kerk ons daaraan. Anderhalve week geleden was het Aswoensdag. En als kerk waren we in Delft op de markt voor de kerk. En we hebben askruisjes gegeven aan mensen die dat wilden ontvangen. Gewoon buiten, in het voorbijgaan. Een gemeentelid had as gemaakt thuis. En een ander gemeentelid had een kruis gemaakt van hout achter zijn huis. Dat stond naast ons. Want een bord naast ons staat met As Woensdag erop. En daar stonden wij. We gaven eerst elkaar een askruisje op het voorhoofd. En daar stonden we. En het ziet er raar uit. Een voeltje opgelaten. En ik moest geregeld de neiging onderdrukken om mijn eigen voorhoofd weer een beetje toonbaar te maken. En er kwamen mensen langs. Verrassend. Mensen die langskwamen. Mensen die we kenden, maar ook heel veel mensen die we niet kenden. Gewoon mensen die toevallig voorbij kwamen, die ons zagen, naar ons toe kwamen. En die een askruisje wilden. En dat gaven we ze. En terwijl we dat deden met onze duim op hun voorhoofd, zeiden we tegen ze: bedenk dat je stof bent en tot stof zult terugkeren. En bedenk ook dat je zo geliefd bent door God. Dus bekeer je en geloof. Het evangelie. En wat is het een zegen dat er iemand is die dat persoonlijk zegt. Tegen jou, tegen mij. Jezus is in de woestijn. En de duivel valt hem aan met vragen. Die uiteindelijk gaan over de vraag. Wie ben je echt? Hoor je echt bij God? Van wie is de wereld? En waarom hebben wij pijn? En Jezus houdt stand. Hoe? Door zich vast te klampen aan de woorden van God. En daarmee zich vast te klampen aan God zelf. Wij leven in de 40 dagen tijd. Tijd van inkeer. Van eerlijk worden naar jezelf. Eerlijk worden over de wereld. Eerlijk worden naar God. Over onze kwetsbaarheid en sterfelijkheid. Een tijd om ons om te keren naar onze naasten. En om te keren naar God. Een tijd om je vast te klampen aan God en aan zijn woorden. Want bedenk dat je stof bent en tot stof zult terugkeren. En bedenk ook hoezeer geliefd je bent door God. Dus bekeer je en geloof het evangelie. Amen. belijden samen ons geloof en dat doen we staande. In gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijden we ons geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ik nodig iedereen uit dat of hardop of in uw hart mee te zeggen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel, op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit, aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. En om dit te beamen zingen we staande lied 342 uit het liedboek In God de Vader op zijn troon. We gaan samen God danken en bidden. Trouwe God, u bent altijd meer bereid om naar ons te luisteren dan wij eigenlijk zijn om te bidden. Heere God, dank u dat u luistert, ook nu, naar ons. We danken u dat u ons ziet. En we danken u dat wij u kunnen vertrouwen met heel ons hebben en houden. Help ons om dat te doen. Ons vast te klampen aan uw woorden. Ons vast te klampen aan u. En geef dat we ervaren daardoorheen dat u het bent die ons vasthoudt. We danken u voor uw woorden die zo eerlijk zijn en zo bevrijdend en zo liefdevol. Dat we stof zijn en tot stof zullen terugkeren. En toch zo geliefd door u. We danken u. En geef dat we ons werkelijk bekeren tot u. En het ons keren naar de ander. Misschien de ander die nu naast ons zit of achter ons of voor ons. En Heere God, we bidden. Geef dat wij ook juist in deze weken ons meer verbonden voelen met het lijden. Het lijden dichtbij of misschien verder weg. Open onze ogen voor de mensen om ons heen. Heere God, we bidden voor uw wereld die in brand staat. En we weten niet zo goed wat we erover moeten zeggen of denken. We kunnen het allemaal niet overzien. Maar Heere God, we bidden voor al die mensen die weerloos zijn. Mensen die zich niet kunnen verdedigen. Mensen die geen schuilkelder hebben. We bidden, Heere God, voor de mensen die al zo lang onderdrukt worden. We bidden, Heere God, om vrijheid, democratie, recht, gerechtigheid, vrede voor het Iraanse volk. En voor zoveel andere mensen die daarnaar snakken. Heere God, we weten dat uw rijk komt, waarin de vrede zal zijn. En gerechtigheid voor allen. Maar we bidden, geef dat we ook in deze wereld tekenen zien daarvan. Als belofte van uw grote rijk dat komt. Heere God, we bidden ook een wijsheid voor onze eigen regering. Geef dat zij ook zich inzetten voor het welzijn van ons allemaal. En help ons om dat ook te doen. Hier op de plek waar u ons stelt. En we danken u voor deze gemeente. We danken u voor alle zegen die wij hier mogen ervaren. En we bidden. Heere God, zegen dominee Van den Berg. Wees bij hem. We danken u voor hem. We bidden voor de kerkenraad ook. We danken voor al die mensen die zich inzetten voor deze gemeente. En we danken u dat u ons allemaal roept tot het grootste werk. Bidden. En geef dat we daarin ervaren dat we verbonden zijn met u en met elkaar. Wees voorbij ons als we deze nieuwe week ingaan. Heere God, u weet wat er in onze agenda staat. Misschien dingen waar we naar uitkijken die mooi zijn, goed. Of dingen waar we als een berg tegenop zien. Heere God, ga met ons mee. Wees bij ons. En spreek tot ons door onze vreugde en door ons verdriet. En dat bidden we, Heer Jezus, in uw naam. U die ons ook samen leerde bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Er is gelegenheid onze gaven te geven en die zullen worden toegelicht door de diaken van dienst. En daarna zingen we ons slotlied, lied 263 uit het liedboek Wees gij mijn toevlucht.
Goedenavond, gemeente hier aanwezig en thuis met ons verbonden. Ook vanavond mag u uw liefdegave geven. Een diaconale collecte die voor twee doelen bestemd is. Voor Kerk in Actie en de GZB. Kerk in Actie, meebouwen aan een stabiele samenleving in Libanon. Christelijke opleidingen in Libanon combineren met het delen van academische kennis met geestelijke toerusting. Aan de Hayagizanen University in Beirut, sorry voor mijn slechte Engels in deze. Studeren jongeren bedrijfskunde, economie en sociale wetenschappen. Terwijl geestelijke begeleiding hen helpt persoonlijk en professioneel te groeien. Dit draagt bij aan een stabiele samenleving. En voor de GZB delen is het voor evangelie in Indonesië. In de Toraja-kerk in Indonesië is gegroeid tot een kerk van bijna 12.000 gemeenten, meer dan 1 miljoen mensen kennen er de Heere Jezus. Tegelijk staat de kerk voor een uitdaging om het evangelie te delen met de mensen die Jezus nog niet kennen. In een land waar de meerderheid van de bevolking moslim is, vraagt dit om wijsheid, liefde en groeiende toerusting. En de tweede collecte is zoals gebruikelijk voor kerkbeheer. Zo mogen we bezig zijn om Gods kerk hier in Gouda levend en groeiend te houden. Vergeet u bij de uitgang de melkbus en de zendingsbusjes niet. De melkbussen voor het werelddiaconaat, de zendingsbus voor onze zendingswerken. U kunt digitaal geven via de app QR-code, maar wilt u fysiek geven? Zometeen sta ik bij de uitgang met de collectezak voor diaconie en de schaal voor kerkbeheer. Mag de Heere uw gaven rijkelijk zegenen. Dank u wel.
Ons hart opheffen naar God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. En de genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen.